Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing uit het boek over de heilige Johannes Bergmans van Diest door Pater Schoeters en we zijn gekomen bij het onderwerp nummer 2, bij pastoor van Emmerik. Hier gaan we nu verder. Pastoor van Emmerik getuigt. Dikwijls, terwijl Jans kameraden speelde, zat hij in de studiekamer te schrijven, te lezen of te bidden. Zijn meester stuurde hem bijna even dikwijls de tuin in. Het liefst speelde hij daar met de knikkers, soms nog wel alleen. Eens had hij zich verstopt in een grote kist in het voorportaal, waarin het zeker geen zacht liggen was. Bijna 2 uur had men hem gemist bij het spel. Het gebeurde namelijk op een vrije dag. De pastoor vermoedde dat hij zich daar reeds meerdere malen verborgen had en daarbij allicht iets verheveners in de zin had. Versterving of meditatie. Wij vermoeden dat de goede van Emmerik te hoog aanslaat, wat slechts een kindergril of een jongensgrap kan zijn geweest. Het was ook de gewoonte dat de jongens voor ze slapen gingen luidop hun avondgebeden opzegden en de priester om zijn zegen kwamen vragen. Jan was daarbij gewoonlijk de eerste en hij bad ook langer dan de anderen. Eens had men hem gekleed op zijn bed gevonden. Toen men hem om de reden vroeg, antwoordde hij eenvoudig: "Ik ben in slaap gevallen." Van Emmerik acht het waarschijnlijk dat hij iets anders in de zin had. Maar men kan zich evengoed aan Jans eenvoudig antwoord houden. Zoals nog niet zo heel lang geleden in vele internaten gebeurde, werd ook in het Diestse convictje aan tafel voorgelezen uit geestelijke boeken. Graag las Jan voor uit het boek der Spreuken van Salomon, de levens der heiligen van Hereus en overwegingen over het lijden van Christus. En over die lezing bleef hij veelal nadenken op zijn kamer. Ook nog andere zegslieden vermelden dat hij zeer dikwijls het lijden des Heren overwoog. Petrus van Emmerik zelf had trouwens een grote devotie tot de passie. In 1605 had hij een schilderij laten maken waarop hij was afgebeeld, knielend op de kruisberg. Dat de kleine Bergmans wel een zeer meditatieve aanleg had, blijkt uit van Emmerik's verdere verklaring. Aan tafel vergat Jan soms bijna spijs en drank en scheen in de geest vaak met andere zaken bezig, zodat de anderen onder het eten al lachend zeiden dat hij weer aan het pelgrimeren was. Diezelfde neiging tot afwezigheid had ook van Stiphout, de rector van de grote school, opgemerkt. In de tijd dat hij bij pastoor van Emmerik woonde en opgewekt de taken vervulde die een herenknechtje toekomen, zat hij meestal te lezen in het voorportaal om dadelijk bij de hand te zijn als er gebeld werd. Maar dikwijls klonk de bel boven zijn hoofd, zonder dat hij er iets van merkte. Waar van Emmerik en van Stiphout herhaaldelijk gewagen van de buitengewone aandacht en zorg waarmee de Jan werkte, bad en sprak, moeten die feiten worden verklaard minder door de verstrooidheid dan door de concentratie van zijn geest. Hoe stond Jan ondertussen tegenover zijn medetafeliers en de andere jongens die hij op de grote school ontmoette? Het schijnt wel dat de meesten met een zeker respect naar hem opkeken. Daar moet over heel zijn optreden en omgang een ongemene gratie en kiesheid gelegen hebben. Een mooie knaap was hij met al de aanvalligheid van zijn 12 jaar. Een stille jongen ook en een zwijger, maar met in zijn hart een verborgen gloed die soms onverwacht tot uitbarsting komen kon. dat zijn heer en zijn leraar hem, al was het dan nog zo zelden, toch soms moesten berispen, brengt hem nader tot ons. Opvallend was zijn zelfbeheersing. Altijd tevreden en welgeluimd zag men hem zelden uitgelaten lachen. Nooit zou hij met anderen hebben getwist. Kregen zijn kameraadjes ruzie, dan ging hij liever maar weg. Geduldig verdroeg hij de kleine plagerijtjes waarmee men hem soms lastig viel. Op onverdiende verwijten antwoordde hij niet eens. Toch was hij van nature uiterst fijngevoelig en het bloed vloog hem gemakkelijk naar de wangen. De ziekte van zijn moeder, de benarde toestand van zijn familie, zijn dienaarschap, want ook bij Van Emmerik was hij reeds Herilis Famulus, het lijfknechtje van zijn heer en de mindere van zijn gezellen, hadden hem reeds vroeg enigszins getekend met de ernst van het leven. Die ernst werd echter nooit droefgeestigheid. Met de meeste opgewektheid voerde hij uit wat ik hem oplegde. Hij vloog op mijn woord, zo verklaart Van Emmerik, en zijn leraar getuigt dat Jan alleen reeds door zijn minzaamheid en zijn zachtheid aller genegenheid verwierf. Onderwerp 3. Onder rector van Stiphout. Wij moeten ons het toenmalige Distse gymnasium niet als een groot modern college voorstellen. Heel veel leerlingen kan het beslist niet hebben geteld. Dist was immers maar een stadje van 3000 inwoners. En de minder gunstige faam van zijn grote scholen zal weinig studenten van buiten hebben aangetrokken. Wouter van Stiphout, de nieuwe rector, was in december 1609 uit Noord-Brabant overgekomen met zijn vrouw Petronella van der Meulen, die hem te Diest nog 2 zonen schenken zou. Het kan best Van Emmerik zijn geweest die zijn streekgenoot aan de stad heeft gerecommandeerd. Want toen op 14 december beide partijen, rector en magistraat, het nieuwe schoolcontract ondertekende, geschiedde zulks in het bijzijn van de pastoor van Onze Lieve Vrouwen. Eigenlijk hadden de kanunniken van het Sint-Sulpicius-kapitel en vooral de scholaster, kanunniek kantor Frans van Groenendonk, de plechtigheid moeten voorzitten. Zij waren immers officieel met het toezicht op de scholen belast. Maar die hielden zich als kenden zij geen van Stiphout. Wat denkt ge wel, een leek en zomaar door de stad binnengehaald? Hoe triomfeerden ze toen enkele dagen later bleek dat de nieuwe rector wel een uitstekend humanist was, maar geen verstand had van de kerkzang? Wat kwam hij dan in Diest doen, waar de rector volgens aloude gewoonte het knapenkoor van het kapitel voor de zang opleiden en zelf de getijgen meezingen moest. Daarom had hij zich dus in het schoolcontract laten vrijstellen van koor- en kapiteldienst, zogenaamd om meer tijd te kunnen besteden aan het onderwijs, gezien de grote klachten der gemeente. Eerst op 19 januari 1610 gaven de kapitelheren zich gewonnen, om beters wil, en op voorwaarde dat Van Stiphout op eigen kosten een hulpmeester zou aanstellen, om in zijn plaats voor de koorzang en het oefenen van de koraaltjes te zorgen. De nieuwe rector was nog jong en bezield met stoute ambities. Hij wilde het humanistisch onderwijs te Diest op een hoger, moderner pijl brengen. Daarvoor moest gebroken worden met de oude sleur. Dus liefst geen hinderlijk toezicht van de kapitelheren op leerstof, methodes en tucht. Die vallen onder zijn competentie. Zijn studenten wilde hij meer in de klas, minder in de kerk zien dan door de oude gewoonte vereist werd. Nu hij van de koorzang vrijgesteld was, kon hij van de schepenen verzekeren dat hij zijn studenten langs de weg van etymologie, syntaxis, poëzis en retorica tot op de drempel van de hogeschool zal voeren. Zelfs het moeilijke Grieks zal hij ze bijbrengen. Maar de stad moest zijn verdediging opnemen als de ouders of andere grote personen duidelijker konden de kapitelheren niet worden bedoeld, tegen hem oppositie plegen of hem diffameren. Rector van Stiphout leerde Jan Bergman spoedig als zijn beste leerling kennen. In de grammatica-klas had hij in korte tijd de leerlingen die hem lang voor waren ingehaald en die met hem waren begonnen ver achter zich gelaten. Die jongen hoefde maar even iets gehoord of gelezen te hebben om het van buiten te kennen. Overdreef meester Wouter in zijn geestdrift niet een weinig de natuurlijke aanleg van zijn kweekeling? Hij wist toch zelf ook dat Bergmans op de pastorie niet van zijn boeken weg te krijgen was. Nee, zonder zijn hardnekkig volhardend werk zou Jan het nooit zo ver hebben gebracht, nog in de studie, nog in de heiligheid. Maar over dit onderwerp laten we hem liever zelf aan het woord. Dat men niet opgeven moet wat men eenmaal heeft ondernomen, had onze 13-jarige als onderwerp gekozen voor zijn Latijnse toespraak tot de Viri Humanissimi, de zeer begaafde en kunstlievende heren, welke zijn leraar magister Valerius Stiphoutius, rector der scholen, had uitgenodigd om samen met de optimi adolescentes, de voortreffelijke jongelingen van zijn gymnasium, te komen luisteren naar de orationes et declamationes, de redenvoeringen en declamatiestukken van enige zijner beste kweekelingen, en wel voornamelijk van de knapste onder hen, die hij in zijn leraarstrots noemde het wonderkind, miraculum naturae, het pronkjuweel van zijn studenten, ornamentum discipulorum. De bloem van zijn school, Florem Gymnasi, Johannem Bergmanum. Een prachtknaap, zoals hij daar op het podium stond en aller ogen tot zich trok, door de ongemene aanvalligheid des lichaams en de glans door het lichaam heen van de mooie ziel. Decor corporis pervenustus et in specioso corpore talis in cola animus. Met hoe warme stem, calenti voce, galmde hij die eerste Latijnse periode uit. Misschien wel wat te wijds van opzet, maar ook zo toch een fraai stuk werk voor iemand die nog een paar jaar te jong was voor de eloquentia-klas. Luistert. Aangezien ik er velen zie, midden in de loop hunner studieën, de welke door luiheid ten achter geraakt, afgemat door de moeilijkheden of door moedeloosheid ontzenuwd, toegeven en bezwijken, zodat ze meteen hun opgevatte verwachtingen laten varen en de vrucht van de geleverde arbeid verspelen. Zo heb ik me voorgenomen een woordje tot u te richten over de volharding. De standvastige verdraagt met gelijke moed zo voor als tegenspoed, zwicht voor hoop noch vrees. Onverschrokken kan immer blijven zijn blik. nog het gedreig van razende zeeën, nog de gloeiende baan van de bliksem, de treffer van trotse torens, zoals het Boethius dichterlijk zong, zal hem verontrusten. Zo iemand was Arion, en zo iemand was Regulus. En wekt Christus zelf niet op tot de heerlijke deugd van standvastigheid, waar hij zegt, niet hij die begonnen is, maar slechts hij die tot het einde volhardt, zal zalig wezen. Even zweeg de jeugdige redenaar om zijn betoog op passende wijze voort te zetten. Ab exemplo sancti et ab exemplo gentilis. Door het voorbeeld van een heilige, Laurentius, die op de rooster nog met zijn beulen spotte, en van een heiden, Fulvius Flaccus, die zo stoutmoedig zijn wil wist door te zetten tegen de wil van de Romeinse Senaat in. Dit laatste breed uitgewerkte voorbeeld zal magister Stiphautius wel erg bekend in de ogen geklonken hebben. Hij had het blijkbaar zelf een tijdje tevoren voorgelezen uit Valerius Maximus Factorum et Dictorum Memorabilium Libri Novem. En onze Bergmans, die niet gauw vergat wat hij eens had gehoord of gelezen, had het 20 regels lange stuk haast letterlijk in zijn redevoering opgenomen. Maar dan nog niet zo goed, of op het meest kritieke punt, was hem een volle regel ontvallen. De meeste toehoorders zullen van die lapsus wel niets hebben gemerkt, maar we vermoeden sterk dat de waardige rector toch even het voorhoofd zal hebben gefronst. Daar kwam de slotrede. Een grote beloning is weggelegd voor hen die volharden, die zich door geen geweld, hoe zwaar ook, laten afbrengen van de ijver voor de deugden en de vrije kunsten. Zo iemand was Plato, die naar verluidt stierf met de pen in de hand. Vreselijke straffen dreigen hen, die licht van zin en onbestendig, niet op zichzelf kunnen staan. Die niet volgens de reden leven, maar door het gevoel her en derwaarts worden geslingerd, als waren ze redeloze dieren. Besluit, houd u derhalve standvastig aan wat ge eenmaal hebt ondernomen. Toejuichingen barsten los. Met een hoofse buiging stapte de jonge orator van het podium, nagestaard door het publiek en door zijn van voldoening glunderende leraar. De mensen van Diest mochten tevreden zijn. Ze waren gekomen voor een schooloefening en ze hadden te horen gekregen de programmaverklaring van een heilige, voorgedragen en toegelicht door die heilige zelf. Standvastigheid, volharding in het eenmaal genomen besluit was en bleef inderdaad een van Bergmans liefste levensleuzen. En na Gods genade heeft niets meer tot zijn heiligheid bijgedragen dan de koppige vastberadenheid, de hardnekkige vasthoudendheid, waarmee hij, trouw tot in het kleinste, streefde en bleef streven naar het hoogste. Buiten dit stuk welsprekendheid heeft een gelukkig toeval, of liever van Stiphout's leraarstrots, nog een paar andere schoolwerken van Jan Bergmans voor ons bewaard, namelijk een vrij lang poëem over de naam Jezus, voor de moderne lezer weinig genietbaar, daar het eerder een vlechtwerk van klassieke reminiscenties dan een oorspronkelijk dichtstuk is, en een Latijns-Grieks opstelletje over een voor studenten altijd interessant onderwerp, de vakantie. We vertalen het hier voor het grootste gedeelte. Het was de gewoonte van de Atheners jaarlijks een feest te vieren, waarbij hun akkerslaven een paar dagen te gast werden gehouden en zich door hun spel en darteljolijt de geest ontspande, om nadien met des te frisser moed en kracht weer aan het werk te gaan. Maar niet zodra waren die dagen ten einde gespoed, of voort, luilakken, het blijft niet altijd feest, spraken de heren hun slaven toe. Ditzelfde zou de zeer terechte leraars hun discipelen kunnen toeroepen, die niet slechts om het jaar, zoals de Atheense slaven, maar om zo te zeggen, iedere week vakantie zouden willen houden. Ik ontken nochtans niet dat 's mensen lichaam en geest er wonderwel bij varen, zo de jonge muzedienaars na veel stoffig werk enige ontspanning wordt toegestaan, opdat ze nadien met des te feller en levendiger geestdrift zich weer tot de onderbroken studie begeven. Ook aarzelt Euripides niet zulks te prijzen, waar hij zegt: ik speel, want ik min afwisseling in het werk. Aangezien we niet uit Deucalion's harde keien, zoals de dichter meent, nog uit boomstammen en knoestig eikenhout zijn gemaakt, kon het menselijk lichaam wel eens onder de te langdurige arbeid bezwijken. Niet dat ik het opnemen wil voor de studenten die zich altijd zouden willen vermaken en ontspannen, want het is wonder hoezeer te veel ledigheid, niet anders dan te veel werk, aan het lichaam schade berokkent. Maar zoals Ausonius zegt, het mag niet altijd hetzelfde liedje zijn. Ook de muzen hebben haar speelgoed, en zelfs tussen de zangen wordt er al eens gepoost, zoete neef. Dit stuk is opmerkelijk, niet zozeer door het bonte mengelmoes van taalfouten en averechtse uitdrukkingen waarmee de Jan het in een allergrappigst Grieks heeft vertaald, als wel door het feit dat juist in die dagen door de strenge heer van het kapittel aan Van Stiphout verweten werd dat hij zijn studenten te vrij liet. Bergmans medeleerlingen moeten zijn opstel zeer actueel hebben gevonden. Of ze met zijn conclusies helemaal instemde, is niet gezegd. Naar onze opvattingen werd de Diestse schooljeugd zeker niet met vakantie verwend. Buiten de 2 halve dagen iedere week kregen de leerlingen van de grote school vrij. Op de blije maandag na 3 koningen, 2 dagen voor de vaste, 6 dagen in de kermisweek begin juli, omtrent Sint Dionysius, begin oktober, en omtrent Sint Thomas, tegen kerstmis. Daarboven kon de rector naar goedvinden nog 8 of 10 dagen per jaar vrijgeven. De titel van het opstel luidt Post Hilaria Alacrius Redeundum ad Studia. Door Hilaria worden hier beslist de Diestse blijdagen of vakantiedagen bedoeld, zodat wij mogen vertalen: na de vakantie dient men met des te meer ijver tot de studie terug te keren. Voor Jan Bergmans behoefde zoiets natuurlijk geen betoog, maar zijn vader hield er helaas een andere mening op na, omtrent hetgeen er na de vakantie diende te geschieden. Onderwerp 4. Op de pastorie van het Begijnhof. Vader Bergmans was minder standvastig in het eenmaal genomen besluit dan zijn oudste. In de loop van 1612 was hij zichzelf gaan wijsmaken dat Jan in de winkel meer voor hem betekende dan Jan aan het altaar. In de grote manen was men de laatste tijd voortdurend om geld verlegen geweest. De zaak ging niet meer zoals in de eerste jaren, toen voor de militaire bezetting werd gewerkt. Moeder bleef ziek en de kinderen groeiden met de dag. En vader zelf had zich daarenboven heel wat uitgaven te getroosten om zijn stand op te houden. Hij was nu weer tot kerkmeester van Sint-Sulpitius benoemd en tot deken van Sint-Joris voetboogschuttersgilde. En weldra zal hij tot president worden verkozen van de Raad der Tien, het stedelijke bestuurscollege. Om het hoofd te bieden aan zijn geldzorgen had hij in mei 1610 en in juni 1611 een dubbele lening aangegaan, die hem op een jaarlijks te betalen rente van boven de 30 gulden kwam te staan. Dat was echter maar een tijdelijke uitkomst. Daarom, Jan moest maar uitscheiden met zijn studieën en trachtte een eerzaam ambachtsman te worden, zoals zijn vader en zijn grootvader. Toen kwam van 8 tot 15 juli de kermisweek van 1612. Van Emmerik's kostkinderen mochten voor 8 dagen naar huis. Jan, die onder het jaar slechts af en toe eventjes in de grote manen aanliep, om te zien hoe moeder het maakte, merkte dadelijk dat er iets veranderd was. Daar hing zo'n gedrukte stemming in huis en hij voelde het genoeg. Niet alleen moeders ziekte droeg er de schuld van. Toen begonnen vader en moeder te klagen over de vele uitgaven die ze zich getroosten moesten om hem te laten leren. En ze zegden hem dat hij zijn studie zou moeten vaarwel zeggen om door zijn ouders op een ambacht te worden gedaan. Jan was echter op zijn knieën gevallen en met gevouwen handen smeekte hij toch te mogen voortstuderen om priester te kunnen worden. Dat ze hem liever op water en brood zouden laten leven in plaats van hem van de studie af te trekken. En om te tonen dat het hem heilige ernst was, bleef hij in die droeve kermisweek hele nachten op om te studeren. Zo verhaalt het tenminste Henricus van Buemen, een van vaders Bergmans werkgasten en waarschijnlijk een ver lid van de familie, die het zelf gezien had. De jongen ging dan maar op zijn bed zitten en studeerde bij het licht van een stompje kaars, waarvan hij de glans zo bedekte dat de huisgenoten er in hun slaap niet door werden gestoord. Was er dan werkelijk niemand die het voor de zo veelbelovende student opnemen kon of wilde? Dat nog de rijke grootmoeder van den Hove uit de fortuin, nog de toch ook welgestelde grootvader Bergmans uit de Bonte Os voor hun kleinzoontje in de bres zijn gesprongen, laat vermoeden dat het met het huwelijk in de grote manen nog altijd niet was bijgelegd. Misschien waren Jan en Lisken te fier om bij hun ouders hun nood te gaan klagen. De begeine moeikens hebben tenslotte de redding gebracht, maar daarvoor zijn ze gaan aankloppen niet bij hun rijke familie, maar bij Heimo Timmermans, hun pastoor. Wellicht heeft deze dadelijk gedacht aan de erfelijke stichting, welke zijn beroemde voorganger, de heilige pastoor-hervormer van het Diestse Begijnhof, Niklaas van Es of Eschius, in 1560 had gedaan ten behoeve van een student die priester verlangde te worden. De 4 grootmeesteressen hadden het doel ervan gemoedelijk omschreven als volgt. De stichting moet dienen voor een goede, eerlijke jonge klerk die redelijk kost te zingen en daar goede hoop van was dat hij een flink priester kon worden. Hij zou daarvoor moeten helpen zingen. Die hoogmissen alle zondagen en de heiligdagen en de nog alle dagen als men missen met dienaars zingt. En de diezelfde tijden zal hij die hoogmissen altijd aan den altaar dienen. In geval van nood zou men ook in de week op zijn diensten rekenen, zoverre als hij zijn scholen of leerlingen daarom niet verzuimen en moesten. want het was wel te verstaan, de schenking werd gedaan, uit liefden Gods, en niet om de zang te vermeerderen of om het werk van de priesters te verminderen. Het toekennen van de stichting, die een jaarlijkse rente van 12 rijnschuldes opleveren zou, werd aan de discretie des pastoors en de 4 grote meesteressen overgelaten. Daar de begunstigde ook bij de pastoor kost- en inwoongenoot, was hij inderdaad van alle zorgen vrij. Nu was er wel iets dat Jan Bergmans op die gunst geen kans scheen te geven. De jongen kon namelijk niet zingen. Misschien heeft echter de buitengewone discretie van de pastoor en zijn 4 grootmeesteressen gevonden dat in de geest van de stichter, die meer uit liefde Gods dan uit liefde tot de kerkzang had gehandeld, de kleine Bergmans als misdienaar alleen reeds voor die gunst in aanmerking kwam. Over Jans verblijf in het pastoreel huis, dat Niklaas van Esch links voor de Begijnhofpoort te midden van een uitgestrekte tuin sterk en gemakkelijk had opgebouwd, zijn niet veel bijzonderheden tot ons gekomen. Bij voorkeur ging hij na schooltijd, men was immers nog in de nazomer, met zijn boeken naar het overdekt prieeltje naast de grote ingangspoort. Zo kon hij beter op de huisbel letten. Maar ook hier gebeurde wat bij Van Emmerik zo dikwijls voorgekomen was. Als hij met zijn neus in de boeken zat, hoorde hij niet eens dat de bel boven zijn hoofd weer klonk. Slechts lichtwerk werd van hem gevraagd. Als gezelschapsknaap zijn meester nu en dan begeleiden en verder iedere morgen, maar vooral zondags, een handje toesteken in kerk en sacristie. Waarschijnlijk diende hij om 5:30 de eerste gelezen mis en daarna om 6:00 in de week en om 7:30 op de zondagen de conventuele hoogmis. Maar de dagen van Jans verblijf te Diest waren reeds geteld. En al hoeft men niet al te letterlijk op te nemen wat zijn eerste levensbeschrijver getuigt, dat hij slechts enkele dagen op de pastorie van het Begijnhof heeft gewoond, toch mag men wel als vrij zeker beschouwen dat hij er niet voor midden augustus 1612 is gekomen en reeds voor het einde van september is weggegaan.
Thank you.
Onderwerp 5. Strijd om Bergmans. Toen vader Bergmans, rector van Stiphout, eens kwam polsen omtrent de vorderingen van zijn oudste jongen, kreeg hij het zeer vleiende antwoord: "Meneer Bergmans, ik mag u geluk wensen met zulk een zoon. U zult nog troost aan hem beleven en ons zelf maakt hij nog ooit beroemd." Bij zijn streven om een flink modern rector te zijn, werd van Stiphout klaarblijkelijk bezield en gedreven door die bij uitstek humanistische deugd, de eerzucht. Hij wilde naam maken, roem en bewondering oogsten met zijn studenten. Daarom was Jan Bergmans hem zo lief. "Reeds verblijden we ons," zo zou hij later getuigen, "om de glans die van zo'n leerling op onze school afstraalde. Reeds werd hij algemeen te diest als de bloem van het college en het sieraad van zijn medeleerlingen geprezen. Ik herinner mij nog hoe ik bij de mijne placht te roemen op het bezit van een zo veelbelovende leerling. Maar terwijl al onze hoop op hem gevestigd was, hebben enkele, al te naijverig op ons geluk, zijn vader opgestookt om Johannes naar Mechelen te sturen." We hoeven niet ver te zoeken om de enkele te vinden die van Stiphout zijn beste leerling hebben ontfutseld. Het waren natuurlijk de Diestse kapitelheren en vooral hun kopstuk, de kantor scholaster van het Sint-Sulpicius-kapitel, Frans van Groenendonk. Met Van Emmerik en Timmermans hebben wij twee modelpriesters leren kennen, bezield met de ijver voor Gods huis en voor de hun toevertrouwde kudde. Van Groenendonk is van een ander maaksel. Vanaf zijn intrede in het kapitel in 1603 tot in 1624, wanneer we hem uit het oog verliezen, was zijn leven een aaneenschakeling van twisten en processen, waardoor hij zijn naam van ongeëvenaard dwarsdrijver en stijfkop rijkelijk heeft verdiend. Om rector van Stiphout te slaan, hoefde Van Groenendonk geen stok te zoeken. De ruzie was al begonnen toen de stad in 1609, zonder zich aan de kapitelheren te storen, wie eigenlijk de benoeming toekwam, de nieuwe rector had aangesteld. Dat die rector weigerde voor de opleiding te zorgen van het knapenkoor van het kapitel, moet Van Groenendonk bijzonder onplezierig hebben gevonden, daar hij als kantor voor de zang verantwoordelijk was. Er werd weliswaar een hulpmeester benoemd om voor de zanglessen te zorgen, maar die kon ook al de kittelorige kantor niet voldoen. De rector zelf hield zich niet zeer punctueel aan de met het kapitel aangegane overeenkomst, waardoor hij nogmaals met Van Groenendonk, ditmaal in zijn hoedanigheid van scholaster of schoolopziener, in botsing kwam. De scholaster zal wel de drijver zijn geweest die op 7 juli 1612, dinsdag van dezelfde kermisweek die voor de kleine Bergmans zo droevig verlopen was, het kapitel tot ingrijpen tegen de rector heeft bewogen. Hij kwam in ieder geval met twee andere kanunieken naar Van Stiphout om hem vriendschappelijk of juridisch aan zijn plichten te herinneren. Toen het bleek dat de rector die vermaning feestelijk in de wind sloeg, was de oorlog verklaard. Een van de episoden daarvan is geweest dat Van Groenendonk, de beste vriend van de familie, zou Jan hem later noemen, vader Bergmans heeft opgestookt om zijn zoon naar een andere school te sturen. En aangezien er te Diest geen tweede Latijnse school bestond, moest men die zoeken buiten Diest. En waar kon men ze beter vinden dan te Mechelen, waar de grote school als het klein seminarie van aartsbisschop Hovius werd beschouwd, die er zelf vroeger geleraard had. Indien de jongen daar succes had met zijn studie, dan zou hij gemakkelijk een studiebeurs voor het groot seminarie kunnen verkrijgen. Het was immers bekend dat jaarlijks bij de 2000 gulden beschikbaar stonden voor hele beurzen van 100 of halve van 50 gulden. En was het eenmaal zo ver, dan was zijn toekomst verzekerd. Kantor van Groenendonk heeft zich waarschijnlijk voor inlichtingen gewend tot zijn Mechelse collega, kanunnik Kantor Frammel. In de loop van september 1612 liet deze weten dat hij bereid was de kleine Bergmans in zijn huis op te nemen. Hij had immers een paar Hollandse kostgangertjes, nogal lastige kereltjes, over wie hij graag een bewaker had aangesteld. Verder moest de jongen zijn heer als gezelschapsknaap en tafelknecht dienen. Hij zou natuurlijk de lessen in de grote school mogen volgen, gratis in de kost worden genomen en misschien nog wel een kleinigheidje kunnen bijverdienen. Vader Bergmans was spoedig voor het plan gewonnen. Het vooruitzicht van de gunst van de aartsbisschop met de daaraan verbonden studiebeurs zal wel de doorslag gegeven hebben. Het viel Jan wel pijnlijk te moeten scheiden van rector Stiphoutsius en deken Timmermans, die hem zo genegen waren, en dat hij in een vreemde stad, bij een vreemde heer en in een vreemde school zijn geluk mocht gaan beproeven, zal hem slechts matig hebben bekoord. Men verzekerde hem, echter, dat het nodig was voor zijn roeping en dat was hem voldoende. Heeft hij de weinig nobele bijbedoelingen van kantor van Groenendonks optreden doorgrond? Waarschijnlijk niet. Hij is hem altijd dankbaar gebleven voor wat hij voor hem had gedaan en aarzelt niet hem later zijn speciaal en de beste benefacteur te noemen. Toch kan hij niet blind zijn gebleven voor de schaduwzijde van zijn karakter. De ruzie van de hoogeerwaarde heer met de beminde rector moet hem, die zo vreedzaam was van aard dat hij zijn kameraden niet kon zien twisten, meer dan pijnlijk hebben getroffen. Scherpzinnig zoals alle jongens van zijn jaren zal hij wel hebben gevoeld dat nog iets anders dan de edele zorg voor het welzijn van de jeugd de kantor scholaster daarbij bezielde. Zeker heeft hij geweten, want heel de stad was erdoor ontsticht, dat meneer van Groenendonk, die het de rector zo kwalijk nam dat hij zo weinig van de koordienst hield, amper eens in de 3 maanden het heilig misoffer opdroeg. Indien hij dan toch tegenover de kantor oprechte gevoelens van diepe eerbied en dankbaarheid bleef koesteren, dan zal de hoogachting die, zoals hij bij Van Emmerik had geleerd, niet tegenstaande alles de priester toekomt, daaraan niet vreemd zijn geweest. Deken Timmermans kon het de heren van het kapittel moeilijk vergeven dat ze hem zijn dienaar afhandig hadden gemaakt. Maar veel zwaarder nog voelde rector van Stiphout de slag. Zijn leven was voortaan verbitterd, zou hij later getuigen. Werd hij soms door die verbittering ertoe gedreven op 28 september 1612, enkele dagen na Johannes' vertrek, aan kanunnik van Groenendonk, die als scholaster de school kwam bezoeken, de toegang te weigeren, terwijl hij terzelfder tijd zijn leerlingen de straat opzond. Zoiets mocht de rector natuurlijk niet doen. Hij rekende waarschijnlijk op de magistraat, die hem volgens de overeenkomst van december 1609 moest steunen, indien hem vanwege het kapittel of anderen enige last werd aangedaan. De stad stond inderdaad achter de rector in de strijd, die nu pas in volle hevigheid ontbrandde. Maar de kanunniken brachten in maart 1613 de zaak voor het Hof van Brabant, dat hen tenslotte in het gelijk stelde. Van Stiphout onderwierp zich eerst nadat het kapittel hem in de kerkban gedaan had. Ontmoedigd door zoveel moeilijkheden en tegenkantingen, legde meester Wouter op 7 juni 1614 het bestuur van de grote scholen neer. Kort daarop verliet hij de stad die zijn heerlijke verwachtingen zo bitter had teleurgesteld. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over de heilige Jan Bergmans van Diest door pater Schoeters. En we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 2, te Mechelen. met onderwerp 1 In de Witte Lelie. Hartelijk dank voor het luisteren en nog een fijne avond.